Geliefde gemeente, hartelijk welkom deze middag. Wij wilden een gedeelte met u overdenken uit de Heidelbergse Catechismus uit zondag 6. De vragen 16 tot en met 18 en de antwoorden. Zondag 6, de vragen 16 tot en met 18 en de antwoorden. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Het antwoord luidt, omdat de rechtvaardigheid God vorderde, dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. En dat een mens zelf zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toren van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen en om de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Tot zover. Letten wij op de openbaring van de middelaar. Het kan haast niet anders dan dat zondag 6 nog even voortgaat op de voet van zondag 5. Daar is gesproken of er ergens een schepsel gevonden zou kunnen worden dat voor ons betalen. En zondag 5 is geëindigd met: maar wat dan? Wat moet er dan voor iemand een middelaar en een verlosser zijn? En dan hebben ze al reeds een omschrijving gegeven dat zulke middelaar en verlosser dat moet zijn een waarachtig en rechtvaardig mens en toch ook tegelijk sterker dan alle schepselen. Dat is, die ook tegelijk waarachtig God is. Verleden week ben ik al een klein beetje dieper op ingegaan op de eventuele kritiek die er op deze manier van voorstellen gegeven zou kunnen worden. En wat men dan daar ook van zou willen zeggen, de scholastieke kant hierin zit, alsof wij iets zouden kunnen weten en vaststellen hoe zo'n middelaar zou moeten zijn. Daartegenover heb ik toch ook benadrukt min of meer dat je zegt, kijk, wij moeten als uitgangspunt nemen dat de Heidelbergse catechismus uiteindelijk met de schrift als achtergrond de vragen zo heeft geformuleerd. Je moet het dus meer zien, of dat je het nou meer aantrekkelijk of minder aantrekkelijk vindt, als een manier van onderwijs geven, om zo als het ware tot de ontknoping, tot het middelpunt te komen, als dat de catechismus bedoeld heeft, dat wij mensen, hoe geleerd ook of hoe wijsgerig ook, dat wij uit zouden kunnen maken en uitdenken hoe een eventuele verlosser eruit zou zien en aan welke eisen hij zou moeten beantwoorden. Nee, van die veronderstelling van de catechismus mogen wij niet uitgaan. Als we maar steeds blijven bedenken wat hier achteraan komt in het onderwijs, dat weten de schrijvers uiteraard al uit het heilig evangelie. Dat zulk een middelaar betaamde en nodig was. Maar om ons daarmee te confronteren en om de heerlijkheid van die middelaar aan te wijzen, bepaalde zijden van zijn werk en ambt, daarom gaat de catechismus zo stukje voor stukje verder. Om dan tenslotte, je zou zeggen, met de deur in huis te vallen. Maar de draad van zondag 5, die wordt dus nog even opgenomen. Daar is dan besloten met, het moet een waarachtig mens zijn, een rechtvaardig mens, en toch ook sterker dan alle mensen. En dan wordt er nog even daarop ingehaakt, in die 16e vraag. Waarom moet hij een waarachtig en een rechtvaardig mens zijn? En dan luidt het antwoord, omdat de rechtvaardigheid God vorderde, dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. En dat de mens zelf zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Waar komt dit antwoord op neer? Het komt hier op neer. Er wordt gesteld dat God de straf niet wil leggen op iets buiten de geschapen mens. Op een beest. Of op een engel. Want de ziel, de natuur, die zondig, zegt de schrift, die zal sterven. Met eerbied gesproken, God is niet boos op de beesten. Is niet vertorend op de engelen die staande gebleven zijn. Maar op de mens. De mens die in het woord van God ons wordt aangewezen als de overtreder. Nu had je in het Oude Testament, zou je zeggen, maar daar werden toch ook wel degelijk de dieren geofferd. In de cultus bij Israël. Ja, dat is waar. Maar je zou zeggen, dat was een noodvoorziening. Dat was een heengrijpen, een heenwijzen. Want van heel die oud-testamentische cultus moest toch ook gelden, brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis, nog eer. Toen zei zich die, ik kom, o Heere. En daarom moest ook eenmaal die oud-testamentische dienst, die plaatsvervangende dienst, die offerdienst, moest eens een keer werkelijkheid worden. Want, zegt de Hebreeënbrief, het bloed van stieren en bokken, dat kan geen verzoening bewerken bij God. De menselijke natuur, en het woordje natuur, dat moet je dan zo uitleggen, niet in de zin van het menselijk karakter, of hij heeft nou eenmaal zo'n natuur, maar dat moet je zo uitleggen, de mens als zodanig, dat menselijk geslacht, dat mensenras, dat gezondigd heeft, dat moet betalen. Daar moet alles weer in orde komen. Daar moet gerechtigheid en heiligheid zijn. Daar moet de schuld ook worden weggenomen. Dat de dierenwereld lijdt, is uiteindelijk om onze schuld. En dat de hele schepping door de apostel Paulus wordt voorgesteld als in baarsnood zijnde, zuchtende, dat is ook om onzentwil. En de hoop leeft dat het schepsel eenmaal zal vrijgemaakt worden van die dienstbaarheid. En dat de grote schepper zal herscheppen. Maar de mens is uiteindelijk de aangesprokene. De mens is het schepsel dat tegen God gezondigd heeft. En nog zonder. Een mens. en die wil God zijn vordering die hij heeft ook aan dat adres van die mens indienen. Die moet zorgen dat het weer in orde komt. Maar, nou hebben we al gehoord in die vorige zondag hoe het met de mens gesteld is. Kunnen wij dat nog? En toen heeft de Heidelberger dat ontmoedigende antwoord gegeven. Helemaal niet, op geen wijze. Wij maken de schuld nog dagelijks groter. In plaats dat we aan afbetalen toekomen, wordt de schuld nog steeds meer, steeds groter. En we hebben ook gehoord dat een mens die zelf een zondaar is, staat hier trouwens in het antwoord, hoe kan die nou voor een ander betalen? Hij kan voor zichzelf nog niet betalen. Hij zit zelf tot over zijn oren in de schuld. Bij God. Hoe zou je dan aan kunnen denken om voor een ander te betalen? Dat is onmogelijk. Die hiervoor in aanmerking zou kunnen komen, moet in de eerste plaats een waarachtig mens zijn. Dat wil zeggen een echt mens. Geen half mens, geen engel. Een mens. Een mens met handen en oren en ogen en de mond en de voeten zoals wij. Maar in de tweede plaats moet die mens dan ook rechtvaardig zijn. Dan kan hij eraan beginnen. Dan voldoet hij aan die voorwaarden. Dat hij echt behoort tot dat menselijk geslacht. Tot ons vlees en bloed. En dat hij rechtvaardig is. Zodat hij het werk op zich kan nemen. Dat wij hebben laten zitten. Dat wij niet hebben gedaan. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Dan komt er iets uit in dat antwoord dat kort samengevat hierop neerkomt. Stel, daar is een echt mens die tegelijk ook rechtvaardig is, die recht voor God staat. Maar, nou moet die mens niet alleen rechtvaardigheid doen in de vorm van heiligheid, heilig zijn, goed zijn en doen, en de wet van God vervullen van het begin tot het einde. Maar er is nog wat. Die vordering, die is niet alleen doen wat God wil, maar die vordering houdt ook in de ziel die zondigt, die moet sterven, die het gedaan heeft. Dus er is naast het doen van de wil van God, is er ook nog de noodzakelijkheid om de straf die er staat op het niet doen van de wil van God, om die te dragen, om die te boeten. Kijk, als de Heer Jezus Christus alleen maar rechtvaardig zou zijn geweest en een waar mens en in alles de wil van God had gedaan, dan had hij hooguit zichzelf behouden. dan had hij hooguit als mens... Ja, het is een beetje oneigenlijk geredeneerd. Maar dan had hij hooguit als mens voldaan aan de eis. De ziel die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar het gaat om de verlossing van de mens. Des mensen verlossing. Dat betekent, hij kwam niet voor zichzelf, maar hij kwam om God en om de mens. Nou, dat restant, of dat andere stuk, ze noemen dat in de oude boekjes de lijdenlijke gehoorzaamheid. Je hebt de dadelijke gehoorzaamheid en de lijdelijke gehoorzaamheid. Met dadelijke gehoorzaamheid bedoelt men dat je doet wat God wil. Met de lijdelijke gehoorzaamheid wordt bedoeld dat je gehoorzaam het lijden, de straf, die gedreigd werd, de eeuwige dood, dat je die op je neemt. En ja, nou krijg je een wonderlijke situatie. Deze situatie, dat een mens, hoe waarachtig ook, hoe rechtvaardig ook, maar die alleen mens is, niet in staat is om die zware last van de dood, de bedreiging die God gedaan heeft over de zonde, om die te dragen. En die mens zou ook niet in staat zijn om wat hij verdiend had, om dat uit te delen, om er kracht aan te geven, een goddelijke betekenis. Hier moeten wij uit leren, en ik geloof zeker dat dat de bedoeling van deze methodiek is die de Heidelberger vormt, om ons te doordringen van het feit. Het niet uit ons en het alles uit hem. Zo komt men te Jeruzalem. Er is niemand, geen ene wijsgeer, niemand die dat heeft kunnen brengen, die dat heeft kunnen voorstellen. Dat wonderlijke. Dat eigenlijk bij de mens de weg radicaal dood loopt. Je komt er nooit meer uit. Stel dat je op jouw manier of op mijn manier een braaf mannetje of vrouwtje geweest bent. Staat nog te bezien, want de Heere God die kijkt dwars door ons heen. Maar stel nou voor. Maar je zou dan aan het eind nog eens een keer moeten dragen de schuld die er ligt. Want jij maakt deel uit van de gemeenschap. Het is raar gezegd, maar de wereldschuld is ook mijn schuld. Dat wordt vaak vergeten. Dan geven wij af op die en die en dat waren beulen en dat waren beesten en dat waren schoften en dat dit en dat dat. En dan kan het erop lijken dat de manier waarop wij erover praten de gedachte oproept, daar hoor ik niet bij. Zou ik nooit doen. Ik zou geen vlieg kwaad doen. Hoe zou ik nou zoiets? En eigenlijk, naar bijbelse maatstaven gerekend, is dat hoogmoed. Is dat je eigen distantiëren van de mensheid. Natuurlijk mag je je eigen distancieren van de gruwelen die er bedreven worden. En mag je de Heere God vriendelijk danken dat de Heere jou vasthoudt. Maar je kunt je niet distancieren van de mensheid. Die massamoordenaar is mijn broer. Is mijn vlees en bloed. Ik drijf niet als een eilandje rond op die zee van mensen. Ik maak er deel van uit. En stel nou voor, nu is dat die toren van God tegen de zon. Die richt zich niet op een individueel, een persoonlijke zonde. Maar die richt zich als het ware tegen de zonde van de mensheid. Want dat is ook mijn zonde. Die toren God richt zich tegen het kwaad, tegen alles, tegen de godsverlating, de onrechtvaardigheid, de onheiligheid. En dat wij uit de gemeenschap en uit het beeld van God zijn uitgestapt. Dan zit je in een vicieuze cirkel. Je komt er niet meer uit. Want waar moet je nou gaan zoeken? Ja, je kunt je toevlucht nemen tot enkele mannen die er in de geschiedenis van deze wereld uitgesprongen zijn op een of ander gebied. Maar eigenlijk bewijst de geschiedenis al dat ze hebben niet kunnen helpen. Ze hebben ons niet kunnen helpen. Ze hebben soms goede impulsen gegeven naar een bepaalde kant. En ze zijn soms voortreffelijk geweest als een voorbeeld van geduld, leidzaamheid, menselijkheid. Maar hebben ze redding kunnen brengen? Nee, uiteindelijk waren ze zelf ook zondaren. Daar mensen. En van de mens is nu eenmaal bekend het woord, dus niemand die goed is. God zocht al om, maar ach, hij vond er geen. Allemaal trouweloos afgeweken. Nou wil de Heidelberger zeggen, wij zitten in de cirkel, daar komen we nooit meer uit. We kunnen God, we kunnen Christus, we kunnen de middelaar, de verlosser niet uitdenken. En we kunnen er ook niet voor zorgen. Wij lopen dood. Onze weg loopt dood in het vlees. In de mens. In de zonde. In de radicale scheiding die er is tussen God en tussen ons. Tussen die muur die er is. Van de gerechtigheid van God. Nou voel je op gevaar af dat we een klein beetje scholastiek ook redeneren. Maar ik heb gezegd, als achtergrond houden we even vast dat de Heidelberger heel goed geïnformeerd is in het woord van God. In de Hebreeënbrief, in de Romeinenbrief en noem maar op. En wij volgen even die trant. Maar dan voel je zelf wel aankomen. Een mens naar het woord van God kan alleen maar door God verlost worden. Door niemand anders. Dat kan alleen maar in God een beweging zijn. Nou, vanmorgen iets over betrachten zeggen tot verlossing. In het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Anders kan het niet. Dat brengt ons tot die erkentenis. Wanneer de Heilige Geest het ons werkelijk doet geloven. Dat er een wonder nodig is. dat er iets van een heel andere orde nodig is. En dat niet alleen, maar dat er ook voor mij een wonder is om deze middelaar te geloven. Want zo min als ik die middelaar uit kon denken, zo min kan ik ook bij deze middelaar komen. Ik kan dat niet. Krachtens de gesloten cirkel van mijn verloren bestaan ten aanzien van God. Tot verlossing is dus een wonder nodig bij God. En er is ook een wonder nodig bij mens. Dat hij dat gelooft. Dat wonder zou je mogen noemen een levendmaking, een wedergeboorte. Anders blijft de kloof, de afstand, de geslotenheid van die cirkel waarin ik verloren ben, waarbij ik niks kan bedenken om weer met God verzoend te zijn. Dat blijft dan gesloten. En er is in die cirkel ook niemand die het mij kan geven. Geen dominee, geen monnik, geen vader, geen moeder. Niemand. Voel je aan dat er in die werkplaats, in die smitsen van de mensheid, daar kan het nooit in orde komen. Daar is geen materiaal, geen mens, geen mogelijkheid voorhanden om iets te beginnen naar God toe. Natuurlijk, er is wel een religie onder de mensen. En ook een christelijke religie. Maar dat is nog niet hetzelfde als het geloof in de middelaar en in de Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is het anders. Je kunt jarenlang een belijder zijn van de christelijke religie zonder te geloven. En als je toch in de kerk zit en op de catechisatie en misschien belijdenis doet en misschien aan de avondmaal komt, kan. Maar ik kan er met niets van dat alles uitkomen uit de cirkel. Dat kan alleen als er een ander in die cirkel inkomt en die cirkel openmaakt. Dat hij zich met mij bemoeit. Voel je nou eigenlijk ook de diepe achtergrond? De Heidelberger, het doet inderdaad een beetje schoof aan. Waarom dit, waarom dat? Maar dat hij ten diepste bezig is eigenlijk om ons ervan te doordringen. Bij mensen is het niet. Mensen zijn verloren, mensen zijn dood, mensen zijn onbekwaam. Mensen kunnen nooit meer bij God komen. Nou voel je ook aan, als er nou eens een waarachtig en rechtvaardig mens is. En hij is meer niet. Wat moet er dan gebeuren? Hoe moet hij het redden? Hoe moet hij dat pak op zich nemen, op zijn rug? Om die gesloten cirkel, waarin we eeuwig van God verlaten moesten zijn, om die nou op zich te nemen en niet alleen te dragen, maar weg te dragen. Zodat hij niet halverwege in elkaar zakt, zoals wij. Maar dat hij werkelijk, als hij het hoofd buigt, als hij de geest geeft, dat het dan ook klaar is. Dat die toorn, dat die last weg is. Wie zou dat kunnen? Ja, we hebben daar zo geen begrip van, dat weet ik wel. Er is wel eens gezegd, er kan geen steen op de aarde liggen zonder God. Maar, en het is ook zo, Christus is in de allerdiepste verlating geweest. En omdat hij God is, heeft hij dat ook kunnen dragen als mens. Dat geen verzachting geweest van het lijden, maar een onnoemelijke verzwaring van het lijden. Wij hebben nog ergens een pijngrens. Een pijngrens. Dat je zegt, nou ja, de een wat eerder dan de ander, maar dan raakt de mens bewusteloos. Ze valt flauw. Dat is de duidelijkste illustratie van de mens. Dat zou ook gelden voor een waarachtig en een rechtvaardig mens. Die zou ergens bezwijken. Maar als je nou niet kan bezwijken. Als je nou alles wat je voorgezet wordt op moet eten. En die beker die je aangereikt krijgt op moet drinken. En dat je niet in een of andere verdoving of bewusteloosheid wegzakt. Nou, dat kan. Dat kan niet bij mensen. Vandaar dat hier de noodzaak genoemd wordt. Hij moet ook God zijn. En dat weten we uit het woord. Dat hij God zijnde ook vlees en bloed van de kinderen heeft aangenomen. Want het betaamde hem, om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij, die Heer, dat hij door lijden geheiligd zou worden. Het betaamde hem. Hij is het lam met een ongebroken goddelijke kracht. Die hem het lijden kan doen dragen. Zodat hij niet bezwijkt. Halverwege de weg. Daarom heb ik altijd enigszins bezwaren. Je komt dat in sommige kinderbijbel tegen. Ik kwam het pas nog tegen in de meditatie in de wekker. Ik heb het niet gedaan, maar ik wou nog even schrijven. Een geleerde man. Er kwam ook zo'n soort uitdrukking in voor. Alsof de Heer Jezus bezweken was. Van het lijden. In de dood. Ik heb het nog eens zitten lezen en nog eens zitten lezen. Dus ja. Kun je dat nou stellen? Ik heb die bij Vreugdeheer ook in die kinderbijbel vroeger tenminste. We spreken al 30 jaar geleden misschien, maar. Dat die Simon van Cyrene die moet komen om dat kruis te dragen. Want anders had de Heer Jezus bezweken. Ik weet nou. Je mag natuurlijk ten volle honoreren dat hij waarachtig mens geweest is. Zeker wel. Die beangst en bedroefd geweest is. Maar laten we die andere pijler ook vast mogen houden door het geloof. Dat hij wel degelijk God is. Zijn dood is een daad. En onze dood is een ondergaan. Onze dood overkomt ons. Maar als hij het wil, sterft hij. Dus wij niet willen we zelf ook. Dat moeten we vast blijven houden, want er is in de kerk van begin af aan daar altijd verwarring over geweest. Eer het zo ver was, wat wij nou lezen in onze belijdenissen in de catechismus, wij noemen dat de formulieren van eenheid. Sommigen noemen het de formulieren van oneenigheid. Maar laten wij het maar eens noemen de formulieren van eenheid. Waarin deze dingen op grond van het woord geconfronteerd zijn, geformuleerd zijn. Dat is niet voor niks geweest. Dat voel je wel aan. Maar dat kwam omdat de ene groep die hield Jezus ja, voor een soort geen echt mens. Want dat vond men toch wel te compromitterend. Dat God in ons vlees in mijn sterfelijk vlees, dat hij daarin gekomen zou zijn. Vandaar die dwaling dat hij, als het ware een soort semen, een soort zaad, uit de hemel geweest is, wat dan dwars door Maria heen gegaan is, en dat hij zo op die manier zijn lichaam uit de hemel heeft meegebracht op de aarde. Anderen hebben gesproken van een schijnlichaam. Dat deed allemaal tekort aan zijn echt mens zijn. Maar daartegenover had je weer mensen. Die deden tekort aan zijn God zijn. En het woord God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En men ging zeggen, nee, dat kan nooit. De gnostieken die leerden dat toen de Heer Jezus gedoopt werd, toen is Christus in hem gekomen. En laten we dat nou maar even dan noemen de goddelijke natuur. Toen is God in Jezus gekomen. Maar toen het lijden begon en de geesteling en de slagen en de kruisiging, toen heeft Christus Jezus weer verlaten en die is gauw teruggegaan naar de hemel. Want daar kon de godheid niet bij blijven. En zo zijn er allerlei meningen geweest. Waarbij men of tekort deed aan de menselijke natuur, of tekort deed aan de goddelijke natuur. Anderen hebben hem alleen omschreven als een voorbeeld. Een voortreffelijk mens. Die omdat hij zo goed was en zo goed deed, dat hij daarom de eretitel heeft gekregen van Zoon van God. Je voelt aan de formuleringen in de belijdenis. Zonder nou altijd dogmatisch te willen zijn. Dat zijn eigenlijk, als je het goed beschouwt, niet zomaar aardigheidjes van een stelletje theologen. Die het eens fijn moeilijk hebben willen maken voor ons. Maar het is de neerslag en de weerslag van een strijd waar zoveel van afhing. Om die Christus der Schriften, niet die Joodse, niet die Griekse, niet die men-Christus van de gnostici, maar om die Christus die zich in het woord heeft geopenbaard, om die te belijden. Daar ging het uiteindelijk om. En daarom is het toch zo voornaam en zo belangrijk. Ach, hij moest God zijn. God alleen kon ons verlossen. En dat kon God niet vanuit een afstandje doen. Dan moest God ook in die gesloten cirkel komen. Van mij, van ons bestaan. Dan moest God werkelijk broeder worden. Broeder naar het vlees. Dan moest hij deel uitmaken van dat menselijk geslacht. Maar tegelijkertijd moest hij toch ook zo sterk zijn dat hij dat werk kon doen. Dat hij de straf kon dragen. Dat hij op die manier ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven, verdienen, maar ook om het terug te geven. Ook om het terug te geven. Dat komt niet overeen met de menselijke natuur. Dat kan een mens niet. Al die grote dingen die hier worden genoemd, verwerven, wedergeven, daar schiet de mens tekort in. Als je alleen maar over de mens praat, dan blijft het toch ook ergens hangen. Het is te klein. Het is toch te klein. Om zulk een heerlijkheid en zulk een gewicht aan te brengen en te dragen. Daarom beleiden wij met de kerk van alle tijden en eeuwen. Niet alleen ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, maar in Jezus Christus ook, zijn enig geboren Zoon, die God uit God is en licht uit licht. Die is van voor de tijden der eeuwen, niet gemaakt, nog geschapen, maar van eeuwigheid, van de Vader gegenereerd, van hetzelfde wezen als de Vader en de Heilige Geest. En al is het dat wij met ons nietig mensenverstand zulks niet kunnen omvatten, ook niet kunnen begrijpen, het woord roept ons op om hem als zodanig toch te beleiden. En wat je beleidt, hoef je niet altijd te begrijpen. Helemaal niet. Want we hebben dan in principe geen begripsleer, maar een geloofsleer. En dat God drie is en één en toch drie, dat kunnen we ook niet begrijpen. En er zijn zoveel dingen die wij niet kunnen begrijpen. Maar, je moet wel rekenen, onze verlorenheid en geestelijke dood komt wel uit. Want dan moet je alleen de wetenschappelijke prestaties, tussen aanhalingstekens van de mens, moet je eens even nemen. Kijken we nergens verbaasd meer van op. Het lijkt dat alles mogelijk zal worden in de toekomst. Tenminste, zo komt het op tafel. Maar als de hoge God, de God van hemel en aarde, die alle dingen heeft geschapen, als die ons uit grenzeloze barmhartigheid meedeelt hoe het hem behaagd heeft om een weg uit te denken, een weg te ontsluiten, waar bij ons geen weg meer is, dan haalt de mens schouders op. Dan doet hij net alsof, ja, kom nou. Hij buigt als een knipmes voor de wetenschap van de wereld, voor de wijsheid van deze wereld. En voor de wijsheid van God zegt hij, dat moet ik eerst nog eens bekijken. Als hij de moeite neemt om het woord te onderzoeken, dat doet hij meestal geen eens, hoor. Dat doet de mens niet, om het woord te onderzoeken. Hij matigt zich direct een oordeel aan. Dit kan niet, dat kan niet, dat komt daar vandaan, dat komt daar vandaan. Voel je niet aan. Ik wil dat helemaal beslist niet rationeel benaderen. Maar voel je niet aan wat een halve garen wij zijn. Hoe verkeerd. Dat wij dat eeuwig blijvende woord, waar duizenden miljoenen voor hebben gebogen, wijzen en onwijzen, voorname en onbekende lieden, denken wij even uit te kunnen schudden van de Bijbel. Iedereen zegt er dit van een ander, zegt er wat anders. Daar hebben we dan problemen mee opgelost, zogenaamd. Omdat iedereen er wat uithaalt en ze hebben op grond van de Bijbel hebben ze in het verleden dit gedaan en dat gedaan. Ja, wat wil je daarmee zeggen? Heb je wat tegen de Bijbel? Tegen de openbaring van God. Nee, weet je hoe dat komt? Dat is nou de doodstaat van de mens. En de een doet het op vrome wijze en die zegt, nou ja, zal er een wonder moeten gebeuren met me. Maar hij ligt er geen ogenblik wakker van, hoor. En de anderen doen het op een goddeloze wijze buiten de kerken. Ja, Bijbel. Zijn nou uit. Moet je dat dan allemaal maar aannemen? Moet je daar nou je hersen zo laten spoelen? Maar het komt op dezelfde manier. Daarom is er een wonder nodig. Heb ik gehoord uit de Korinthe. De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid. Daar voel je nou aan dat we nodig hebben de wederbarende genade. Om je eigen op te geven. En dat we hieruit ook mogen leren van Gods wegen dat het een opgegeven zaak is. We komen er niet uit die cirkel. We kunnen bij ons vandaan niet meer verlost worden. Vandaan. Je kunt van twee kanten bekijken. Je kunt zeggen, ach, het is nog bijzonder in deze tijd, hè, dat mensen nog praten over het geloof en over het evangelie. En dat zoveel mensen, ook jonge mensen, bij elkaar komen en de keus maken. En dan weet ik wel, de Heer die kan met een kromme stok een rechte slag doen. Maar, daarom hoef ik die kromme stok nog niet te prijzen. En dan zeg je wel eens ja, ook in die voorstelling van het evangelie. Waarbij de mens als het ware in het middelpunt komt te staan. Waarin de mens kan en moet kiezen. Dat is ook een contra-evangelie. Dat staat er eigenlijk lijnrecht tegenover. Tegenover het echte evangelie. Dan kun je wel proberen bij elkaar te brengen. Maar het kan eigenlijk niet. Het is bedrog. Ik zeg, ja, maar ik heb toch maar liever dat ze dat dan en dit dan en zus doen en zo doen, ja. Deze fundamentele dingen, hè, die hier in deze wat grote vragen om de hoek komen kijken, die wijzen dat eigenlijk allemaal af. Niks ervan. Verloren is verloren. Dood is dood. In de cirkel is in de cirkel. Daar kom je nooit meer uit. Dan begint evangelie ook evangelie te worden, als we dat geloven. Als we dat gaan geloven. Ik kan het niet meer. Ik wil het niet meer. Ik heb het niet meer. Het is onmogelijk om bij God terug te komen. Ik weet het, iedere dag, ieder ogenblik. Ik mag nog eens een beetje een aandoeningje hebben of dit of dat. Een beetje melancholie, een beetje ja, optimisme. En dan weer eens wat pessimisme en wat romantiek en alles. Ja, ja, maar de weg naar God. Die is er niet, die heb ik niet. Wat wordt dan het evangelie groot? Dan kom je bij dat fundamentele. Dat er iemand is van buitenaf. Die van buitenaf binnengekomen is in die cirkel, in die gevangenis, in dat slavenhuis. En die als mens onder de mensen geleefd heeft. En nochtans God is te prijzen tot in eeuwigheid. Zegt de apostel. Dan wordt het juist het evangelie. Dat wij niet meer gekozen hebben, want wij hebben al gekozen tegen God. Maar dat God zegt: ik ben het. Ik kom. Dat Jezus Christus zegt: ik kom, o God, om uw wil te doen. In de rol des boeks is van mij geschreven. Het gaat in uw woord over mij. Dat zegt die tweede persoon. Oh, wat is dat dan? Dat is dan een openbaring. Dat is een wonder. Dat blijft een wonder. Dat wij verlost worden. Niet door onszelf, nog door de buurman. Door God. In Christus. door die waarachtige middelaar. We hebben er niet om gevraagd. We hebben het niet bedacht. We hebben hem niet uitgenodigd. Hij is gekomen. Hij heeft de deur van het vlees geopend en is in ons gekomen. Bij ons. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er niet dat wij hem zouden begeerd hebben. En toch God en mens. Kun je nou begrijpen, nou komt als het ware de climax even om de hoek kijken hier. Je vindt altijd weer zo'n aangename zondagafdeling ook. Hè. Maar wie is deze middelaar? Natuurlijk. De Heidelbergers die weten het al lang. Hoewel ze ook hun leven lang nodig hebben om deze middelaar te leren kennen. Wie is het dan? Die nou daaraan beantwoordt. Die God is, waarachtig God. En een waarachtig en rechtvaardig mens. En dan haast hij zich om te zeggen, onze Heer Jezus Christus. Onze. En je hebt net gezegd dat die cirkel gesloten is. Daar komen we niet uit. Je hebt gezegd dat er niemand, wat hebben wij dan? Zie, dat is nou juist weer dat wonderbaarlijke evangelie. Dat Jezus Christus, de in ons vlees gekomen is. Dat Jezus Christus in die zin onze, ze mogen het ook zeggen door het allerheiligst geloof, zeggen ze dan. Maar om het nou eens even voorwerpelijk eerst te stellen, hè? Eerst eens even objectief voorwerpelijk. Hij heeft onder ons getabernakeld. Hij heeft in Nazareth in dat straatje gewoond op nummer zoveel. En in Capernaum had hij ook een huis waar hij woonde. Hij heeft zichzelf ontledigd, vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aannemende. Zodat niemand zei, daar loopt God. Want onze God is een verterend vuur. En een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Maar zo heeft hij zijn Godheid als het ware ingekapt. Achter onze menselijke natuur. Ons mens zijn. En daarom zou ik uit dat woordje onze, zou ik al zo gaan en weer het evangelie verkondigen. Want, nou komt de hoop om de hoek kijken. Zuiver even objectief gezien. Maar de boodschap dat er iemand gekomen is, van een andere kant, die toch in onze kant staat. Ach, je zou bijna zeggen. Ja, misschien wil Zacchaeus toch eens kijken wat dat voor een man is. Wat dat voor een man is. Die zo heilig is en zo goed dat niemand hem kan beschuldigen. En die nog een woord heeft voor een tollenaar en een zondaar. Moet dat toch zijn? Onze. Kijk, dat zou nooit kunnen als God niet zelf in die cirkel gekomen was, in Christus. Dan kunnen we alleen, kunnen we eigenlijk ook nog niet eens, maar in zijn algemeenheid over God praten. Of over de hemel. Of over de voorzienigheid. die daar ver buiten ons alles uitmaakt, hoe het gaan moet. Maar nu onze. Hij schaamt zich niet. Zulke ellendige zwartkijkers. Om hen broeders te noemen. Kijk. Voel je nou een zekere weerzin als het nou gaat over ons activisme van, ja, jij moet kiezen, jij moet beslissen, jij moet dit, jij moet dat. Dus laten we daar toch over ophouden. Het is zo zwak, het is zo uitzichtloos, het is zo dramatisch, het is tegelijk ook zo tragisch om onze keus, onze roeping, ons geloof, onze dure plicht, onze verantwoordelijkheid. Dit is veel ingrijpender, hoger, dieper. Onze Heere Jezus Christus, die is gekomen. Die is aan het werk gegaan. Mijn Vader werkt tot nu toe en ik ook, zegt hij. Die is in de verdoemenis ingegaan in de hel. Die heeft de goede belijdenis, de goede keus gedaan. Voor eeuwig. Om gehoorzaam te zijn aan zijn eigen Vader en aan zijn heilige wil. Wat moet je dan met onze kerk? Onze keus? Wat moet je daarmee? Die nog geen el tot je lengte toe kunt doen. Nee, het zou zeker verloren zijn en verloren blijven. Maar nu dat antwoord, onze Heer Jezus Christus, daar is alles mee gezegd. Meer valt er eigenlijk niet te zeggen. Daar ligt alles in. Dat die Heer is, dat die Jezus is. En dat hij Christus is. Alles wat wij niet zijn. Ja, wij gaan naar huis. Maar ik hoop dat de Heere dat heiligt. Want de Heere die wederbaart ook door zijn woord en geest tot een levende hoop. Door het onvergankelijke zaad van het woord, zegt Jacobus. Geloof is ook uit het gehoor. Dat dit ons in bezit neemt. Dat het voor ons de grond is. De hoop dat je zegt, o God. U zou rechtvaardig zijn. Als u nooit naar ons omkeek. Dat hebben we wel verdiend. Maar ik zou dan nog, maar dat mag ik eigenlijk niet zeggen, dat past een nietig mens niet. Maar ik zou willen zeggen, dan zal ik nog zeggen, onze Heer Jezus Christus, u hebt het toch maar gedaan. U hebt alles gedaan. O, dat het zo in onze levens mogen zijn, hè? Heere, ik geloof. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Zij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dit bedoelt geen dood kapitaal te zijn. Laten we naar luisteren uit de catechismus. Dit bedoelt niet te zijn een opgepoetst ornamentje. Al is het dan eeuwen geleden geschreven, en dan zou je bezwaren kunnen opperen tegen de manier, de stijl, de taal, noem maar op. Het is geen opgepoetst ornamentje. Het is bedoeld als een drinkbeker die ons aangereikt wordt uit het woord van God. Sta op, drink wat, eet wat. Het is bedoeld als een krachtbron dat we nou van de week weer door hopen te komen. En als we er niet doorkomen, dat ook goed is. Dat ook goed is. In dat toevlucht nemen van door geest en woord gewerkt geloof om. Dat als we niet doorkomen, dat is het. Ik heb niks. Onze Heer Jezus Christus, mijn laatste klank, de gebroken klank, de stervende klank. Onze Heer Jezus Christus. Op u zink ik. Op u geef ik me over. Op genade of ongenade. Want u bent de overwinnaar. U hebt getriomfeerd over alle machten en krachten. Zo is het bedoeld. Ik hoop dat we zo verder mogen kruipen door de catechismus. Elke keer weer. Hier joh. Luister nog eens. Want het is geen automatisme waar je langzaam ingroeit en wat je weer eens een positie. Of tenminste geen automatisme in die zin dat het levensgroot kant en klaar voor je staat. Het is een worden. Een worden. Die heeft hij macht genomen, kinderen God. Te worden. Daar mogen we die goede God wel dankbaar zijn. Dat hij elke zondag, bij wijze van spreken, opnieuw weer een bordje eten heeft. En zegt, nou ja, je kunt niet alles onthouden. Is het helemaal niet. Het hoeft ook niet. Maar toe. Neem dat woord nou maar mee. Waar je ook naartoe gaat. Onze Heer Jezus Christus. Hoe is het mogelijk? De onbekende bekend geworden in hem. God opene onze harten. En schenk ons het geloof om tegen alles in van ons eigen. Te zeggen nee, ik hoef niet met mijn eigen te komen. Mijn eigen is vervloekt. Dat te zien op Golgotha. Daar is mijn eigen aan de kaak gesteld. In Christus Jezus. Ik hoef niet meer te zeggen. Te verdedigen. Mijn geloof. Mijn kerk. Mijn dit. Mijn dat. Maar ik mag beleiden. Onze Heer Jezus Christus. En dat is voor eeuwig genoeg. Amen.